Geliefde gemeente, aan de orde van behandeling deze middag is het zevende gebod van de wet des Heren. Dat zevende gebod luidt: gij zult niet echt breken. En daarover gaat het ook in zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. De vragen en antwoorden 108 en 109. Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Gij zult niet echt breken. Wij letten op de gave van het huwelijk. In de tweede plaats op de bedreiging van het huwelijk. En in de derde plaats op het herstel van het huwelijk. Wij letten op de gave van het huwelijk, de bedreiging van het huwelijk en het herstel van het huwelijk. Onze eerste gedachte was het huwelijk als gave van God. Dat hebben wij gehoord uit het woord van God. Dat de Heere God zelf de man de vrouw gegeven heeft. En dat die samen, ja, hoe zou je het moeten zeggen, dat ze samen als uit één vlees gemaakt zijn. En dat er ook mede daardoor een voortdurende begeerte is om tot één vlees te zijn. Met enige restrictie zou je dus kunnen zeggen, de man zonder de vrouw is incompleet en andersom ook. Ik zei met enige restrictie. Wij moeten uiteraard niet denken dat het leven van man of vrouw die nooit in het huwelijk verbonden zijn geweest, dat dat een zinloos of onvruchtbaar leven zou zijn. Nee, ook daar heeft de Heere zijn bedoeling mee. En vaak ook zeer grote bedoelingen, zodat menig mens die in zijn leven de gave van het huwelijk heeft gemist, anderzijds door God rijkelijk gezegend werd om het leven in dienst te stellen van
de medemens? Of welk groot doel ook? Dat het huwelijk met God te maken heeft, dat is uiteraard ontzettend belangrijk. Voor ons. Want wij zullen toch uiteindelijk terechtkomen bij wat het huwelijksformulier noemt. Het huwelijk naar christelijke ordening. En naar uitwijzen van het heilige evangelie. Natuurlijk zullen wij ook in het algemeen wel iets over het huwelijk moeten zeggen. Maar wij zijn hier samen in de kerk. En ik denk dat bijna al de gehuwden in ons midden hun huwelijk naar christelijke ordening en naar uitwijzen van het heilige evangelie hebben gesloten en de Heere om zijn zegen hebben gevraagd over dat huwelijk. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, er zijn buiten de kerk toch ook wel gelukkige huwelijken. En er zijn in de kerk toch ook wel slechte huwelijken. En er worden toch ook helaas in de kerk ook wel huwelijken ontbonden. En er zijn toch buiten de kerk wel huwelijken die een leven lang stand houden. Dat stem ik direct toe. Wij moeten wat dat betreft niet net doen alsof het huwelijk in het algemeen een privilege is van de kerk. Dat zou tekort doen aan de genade van God, waardoor gelukkig ook buiten de kerk nog wel gelukkige huwelijken gevonden worden. Gelukkig ook maar. Toch, een huwelijk niet naar de ordening van Christus mist een bepaalde dimensie. En daar kun je lang of kort over praten. Maar dat is gewoon zo. Dat wil niet zeggen dat zo'n huwelijk ongelukkig is. Dat wist niet. Laten we dat toch alsjeblieft op de voorgrond vasthouden. Maar er ontbreekt iets aan. En wat is dat? God. Christus. De verborgenheid van het huwelijk. Waar Paulus van spreekt. Als hij zegt dat huwelijk een afschaduwing kan en mag zijn van het huwelijk van Christus en zijn gemeente. Als hij zegt, deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en zijn gemeente. Dat ontbreekt in het huwelijk buiten Christus. Buiten God. Het blijft dus ergens, hoe gunstig ook, hoe mooi, hoe gelukkig, het blijft ergens steken onder de zon. Het komt niet terecht in de handen van die God van wie we het ontvangen hebben. En die God wordt ook niet gedankt en erkend en geprezen dat hij ons dat gaf. En die Christus, die die zijn openbare werkzaamheden begon met het bezoek aan de bruiloft, de kamer in Galilea, waar hij water in wijn veranderde. Die Christus wordt ook niet erkend als de hemelse bruidegom van man en vrouw. Er is ook niet het samen afzien van jezelf en opzien tot de Heer Jezus Christus om van hem te vragen: wijs ons de weg, wat wilt gij dat wij doen? Dus in het algemeen kun je natuurlijk nooit zeggen: de kerk maakt het huwelijk gelukkig. En alleen in de kerk zijn de gelukkige huwelijken. De praktijk leert ons anders. Maar we mogen wel zeggen: dat in de kerk verkondigd wordt ook dat evangelie voor het huwelijk, dat ons huwelijk, laat ik voorzichtig zijn, op vele momenten uittilt boven het gewone, boven het alleen maar aardse, contractuele. En het verheft tot hem die het huwelijk heeft gezegend en in beginsel hersteld. En daar gaat het nou natuurlijk om. En dat is heel wat. Waarom? Wel, in de kerk zitten geen betere mensen dan buiten de kerk. In de kerk zitten geen mensen die het wel aan kunnen, dat zevende gebod: gij zult niet echt breken. Als het goed is, zitten er in de kerk juist mensen die zich met het oog op dit gebod schuldig weten. Die weten dat zij voor dit gebod niet kunnen bestaan. Die weten van de diepte van het woord van Christus. Er is geschreven: gij zult geen overspel doen, maar ik zeg u, die een vrouw aanziet om te begeren, heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. In de kerk zijn dus schuldige mensen, maar die nochtans de vergeving van de zonde bij het lam zoeken dat de zonde der wereld wegdraagt. En die ook bij dat lam zoeken om de weg te mogen vinden en de weg te mogen bewandelen die hij wil dat wij gaan zullen. Ik zei, het huwelijk is oorspronkelijk door God gegeven. Dat moeten wij niet loslaten. Er is wel eens gezegd: het kan een bloem zijn uit het verloren paradijs. Er is wel eens gezegd: het kan een stukje zijn van de hemel. Het kan ook een voorportaal zijn van de hel. Nou ja, dat het huwelijk in het paradijs is gegeven, Dat hebben we gehoord uit Genesis. We hebben gehoord van die blijde verrassing van Adam. Als hij als het ware een lied zingt. Deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, dat wil zeggen uit de man genomen. Daar vind je een stukje van die spontane blijdschap en vreugde bij de man die overal het paard gewijze tegenkwam, bij de dieren van het veld, bij de vogelen des hemels, die op allerlei wijze geconfronteerd werd met het samen leven. Hij zingt zijn blijdschap uit. Als hij van God de vrouw krijgt als een zoon die tegen hem over is. Die gemaakt is door God om ons te leren niet uit zijn voeten dat hij erop zou mogen gaan staan, haar te trappen. Niet uit zijn hoofd dat zij over hem heerschappij zou voeren en hem verachten, maar uit zijn zij, uit de rib, zegt de Christus, om daarmee prediken dat man en vrouw naast elkaar zouden staan. En dat ze zo bij elkaar zouden zijn. Als twee eenheid. Het huwelijk is daarom niet een instelling van mensen. Het huwelijk berust niet zozeer op het feit dat je zegt, daar is natuurlijk de aantrekkingskracht van de twee geslachten, mannelijk en vrouwelijk. Je zou kunnen zeggen, laten we het omdraaien. Het klinkt een beetje raar, het gaat niet helemaal op. Maar juist omdat God in zijn scheppende macht uit één vlees twee mensen heeft gemaakt en bij elkaar gebracht, daarom is er die betrekking. Daarom is er dat begeren van elkaar. Daarom is er het zoeken naar de eenheid. Er staat in de Bijbel dat daarom een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dat twee tot één vlees zullen zijn, heeft misschien in de hand gewerkt dat velen bij de eenheid van man en vrouw slechts denken aan één kant van het huwelijk. Van het lichamelijke, van het seksuele. En vergeet daarbij dat die uitspraak in Genesis de mens niet in twee stukken snijdt, vlees en ziel, maar dat Genesis hier bedoelt, die twee mensen zullen toch één mens zijn. Die twee zijn, zullen één zijn. Het zal daarom, zoals God het gegeven heeft, en waar wij eigenlijk het rechte niet precies meer van weten, want wij worden als, ja, als zondaren geboren. En we groeien op als zondaren. En daarom kunnen we wel een ideaal beeld hebben, ook van het huwelijk. Maar wij zijn niet persoonlijk in het paradijs geweest, en hebben ook niet persoonlijk ervaren hoe het daar nou geweest is. Alles wat we daarom zeggen is slechts een zwakke, afgeleide verkondiging uit de gegevens die het woord in het Oude en Nieuwe Testament ondergeeft. In die gaven van het huwelijk zei ik, gaat het dus om de totale mens. Niet om het lichaam op zich. Niet om de geest of de ziel op zich. Maar het gaat om die twee mensen. Die zullen één zijn. Dat is geen kleinigheid. Want, ja, in het paradijs zou je zeggen, daar waren niet die storende elementen. Daar was nog niet dat egoïstische hart, die zichzelf bedoelende en zoekende mens. Want God schiep de mens, man en vrouw, schiep hij ze naar zijn beeld. Je zou kunnen zeggen, dat is toch niet zo'n probleem. Om 10 of 20 of 30 jaar met elkaar getrouwd te zijn. In het paradijs. Want dat verderf van onze natuur was nog niet aanwezig. Dat is pas gekomen na de zondeval. En in de zondeval. Maar God schiet deze mensen in het paradijs opdat ze samen, gedragen door zijn grootheid, goedheid en wijsheid, samen ook in dienst, in harmonie met God en met elkaar zouden leven. Het huwelijk had werkelijk en waarachtig die dimensie tot God. Uit hem, door hem en tot hem. En dat huwelijk bedoelde de eenheid van twee mensen. Mensen in hun totaliteit. Dat goede huwelijk is dus een, ja, een onzegbaar grote gave. Een onuitsprekelijke zaak om samen te zijn. Om samen, je zou zeggen, ja, maar God was het toch? Ja, maar God had die mens hier op aarde geschapen. De mens is geen God. Misschien heeft God er wel aan gedacht toen hij zei, laat ons mensen schiepen naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. Want God spreekt in een meervoudsvorm om. In God zelf is een zalige gemeenschap. Vader, Zoon en Heilige Geest. En nu gaf hij die mens ook die vorm van gemeenschap. Om echt in de volle zin van het woord samen te leven. En samen te werken. En samen te zingen. Samen te wandelen. Samen te eten en te drinken. Samen vol zijn van de grootheid van Gods werken. Hier op aarde is het vaak al een pijnlijke ervaring. Als de man bijvoorbeeld iets heel mooi vindt. En wil hij erover praten. Kijk eens. Oh ja. En hij merkt dat de partner het amper ziet. Andersom is dat ook zo. Want als je iets moois ziet of hoort, dan is het eigenaardig, dan wil je dat in gemeenschap met beleven. Ook in het leven. Als je wandelt op straat of in het bos of waar ook. Heb je dat nooit gehad? Dat juist dat ook behoort tot, ja, tot het gebroken van ons leven. Het kleine van ons leven. Dat je zo vaak niet samen leeft, samen zingt. Wat dat betreft is het in het paradijs een ideaal huwelijk geweest. Daar bromde Adam niet als man in en zei, kom nou eens kijken man, kom eens kijken. Als je daar een prachtig diertje of een zeldzame plant, dan bromde die niet. Ja, ik heb nou geen tijd hoor, ik moet eerst. Dus stonden ze als grootkinderen samen zich te verwonderen. En dat was omgekeerd ook zo. En dat is niet eigenlijk een van de grote dingen die God geeft. Gemeenschap. En dan die gemeenschap met Gods werken, met alles wat God gemaakt heeft. En daarbij en daarin de gemeenschap samen met hem. Om hem in alles te erkennen en te herkennen. Toen de zonde kwam er direct een verandering. Ik kan dat nu niet allemaal noemen, maar ik noem een paar hoofdzaken. Adam wordt een bange man. Je ziet hem vluchten. Vluchten. Ik stel me zo voor, heel menselijk, dat manninne er achteraan holt. Man, loop niet zo hard. Hij is bang geworden. Bang voor God. Omdat hij de stem van God ongehoorzaam is geweest. Omdat hij zichzelf en het huwelijk en zijn hele leven van God af wilde trekken. Zelfstandig. Niet beseffen dat God juist de bron is van het leven. Daarom is hij zo bang. Daarom probeert hij weg te kruipen voor God. En zijn vrouw kan hem amper bijhouden. Zo zoekt hij een schuilplaats. Hij schaamt zich. Hij verbergt zich. En als God dan komt, dan roept God zelf die vluchtende mens tot zich. En die mens, die staat daar niet langer voor God als een eenheid, maar als een tweeheid, als een gewelddadig van elkaar gescheiden tweeling. Zo staan ze daar. Die man staat daar alleen. En die vrouw ook. Ze hadden een grote gave van God gehad, het huwelijk. En ze hebben naast al het andere wat ze kapot gemaakt hebben, ook dat kapot gemaakt. Met als resultaat twee mensen, twee meningen, twee egoïsten en ga zo maar door. Dat blijkt. Tussen haakjes, het is voor ons haast niet in te denken. Maar soms, en dat is maar een heel zwakke afbeelding hoor, misschien een beetje karikatuur ook, maar laat ik het toch noemen. Wat is het pijnlijk als je nu ook, en wij zijn zondaren, wij hebben nogal een dikke huid, al zijn we voor ons eigen over vaak erg gevoelig. Maar wat is het pijnlijk als man of vrouw elkaar afvallen in het verborgen en in het openbaar. Wat kan dat pijnlijk zijn in een gesprek of in een gesprek met derden, dat de ene partner openlijk de andere afvalt. En dan bedoel ik hier geen grapje mee of om de ketel niet. Maar echt in iets, ja, iets belangrijks. Zodat de ene partner rood wordt. Van verwarring. Omdat hij denkt, waarom laat jij mij niet? Waarom doe je dat? Als jij het dan beter had geweten, waarom heb je dat dan niet stilletjes tegen mij gezegd, straks? Of gisteren? Waarom doe je dat niet? Nou, en dan zijn wij gevallen mensen. Maar dan moet je indenken, twee mensen die volmaakt gelukkig zijn geweest met God en met elkaar. Die elkaar in de volle zin van het woord afvallen. God begint te vragen hoe het een en ander gekomen is. Hij weet dat natuurlijk wel. Maar hij wil het uit onze mond horen. En dan zegt Adam. En er zit een wereld van afstand. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, alsof die er niet dolblij mee was, niet zielsgelukkig. Nee, die vrouw die gij bij mij gegeven. Via zijn vrouw geeft hij ook God nog schuld. Wie heeft mij verleid? Wat een barre eenzaamheid. Wat een vreselijke toestand. Wat een ontbinding tussen deze twee mensen. En die vrouw, die niet zo gauw weet wat ze bedenken moet om die man de schuld te geven, want zij was tenslotte de eerste die ongehoorzaam was aan God, die zegt, ja, die slang, die heeft mij verleid. Daar wordt de schuld doorgeschoven naar de ander. Daar zijn wij meesters in. En opeens is alles voorbij. Het huwelijk zou je zeggen. Een echtscheiding. Dat is een echtscheiding. Want de bedreiging. Ik noemde de tweede gedachte. De bedreiging van het huwelijk. Maar er had eigenlijk nog een gedachte bij gemoeten. De vernietiging van het huwelijk. De vernietiging van het huwelijk is zo compleet. Dat die twee mensen als twee werelden uit elkaar drijven. Er is niets meer in hun ogen te vinden waarvan je zou zeggen, hè. Liefde, mededogen voor elkaar. Het botte egoïsme, het zoeken. Hoe red ik mezelf hieruit? Ten koste van vrouw of man of de hele wereld. Hoe red ik mijzelf hieruit? Er is niks meer van over. Je zou zeggen, nou, dat is ook wel een reden tot echtscheiding. Hè? Wat hier aan de hand is. Want dat huwelijk, het is gewoon geknakt, dat is kapot, dat kan nooit meer goed komen. Een vrouw die eerst genomen heeft en die haar man gegeven heeft, die de liefde tot God heeft opgezegd. En de hele wereld, zou je zeggen, onder de vloek bracht. Maar nee, God neemt dat huwelijk niet terug. Dat doet God niet. Maar hij begint te spreken. Over straf. Een gematigde straf. Een straf die vaak ook nog verkeerd uitgelegd wordt. Hij zegt tot de vrouw dat ze met smart kinderen voort zal brengen. Ik zal vermenigvuldigen de smart van uw draf. En tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. Dat wordt meestal als een soort gebod opgevat, ten onrechte. Als de Heere zegt dat de aarde doornen en distelen voort zal brengen, dan wil dat niet zeggen dat u of ik de doornen en distelen altijd maar moeten laten groeien. Daar mag je wat aan proberen te doen uiteraard. Dat is juist de strijd. En het is ook de doorwerking van de zonde. Dat kan het zijn als de man een bepaald soort heerschappij oefent. Zoals zo vaak in de geschiedenis van de volkeren gebeurd is. En nog. En tot de man zeide in het zweet uw aanschijn zult gij uw brood eten. En gij zult tot het stof van de aarde terugkeren waaruit u genomen bent. Maar er is meer. Toen heeft God voor deze mensen met hun mislukte huwelijk met hun verloren leven, een leven zonder toekomst, toen heeft God zijn belofte gegeven. Een belofte van leven. Een belofte van een middelaar. Ik spreek uiteraard in nieuwtestamentische woorden. Wij noemen dat de moederbelofte, die steeds rijker geopenbaard is. Maar in het paradijs is er al sprake van. Ik zal, zegt God. En daar werd aangekondigd in principe de komst van het grote vrouwenzaad, dat de overwinning zou behalen over alle duivelse machten en over de zonde. En toen, let op, want er zit ontzettend veel aan verbonden. Want dan groeien wij vanzelf de naartoe, wat het zevende gebod wil zeggen. Dan krijgen ze ook van God weer te verstaan dat ze vruchtbaar mochten zijn en zich vermenigvuldigen. Maar ze moeten uit het paradijs. Ze kunnen niet blijven. Want daar is de boom des levens. En de boom van het leven, daar horen wij niet meer bij. Die hebben we verzonderd. En nou is er wat gebeurd toen dat ontredderde mensenpaar door eigen schuld van God gescheiden en van elkaar gescheiden. Toen dat daar zo stond. En toen op zeker moment God de Heere zijn belofte ging spreken. Toen heeft die belofte, die barmhartigheid, hoewel ze gestraft werden, maar niet naar hun zonde. Want dan hadden ze gelijk wel weg geweest. Maar toen ze iets van de barmhartigheid van die God hebben geproefd. Van de milde handen en van de vriendelijke ogen. Dat God niet alleen dreigde, maar dat hij ook beloofde. En dat de belofte de dreiging te boven ging. Toen op datzelfde moment is de echtscheiding opgeheven, die in principe aanwezig was. Al konden ze nog niet naar een advocaat, maar hij was toch aanwezig. En onder de openbaring van de belofte, onder de barmhartigheid van God in Christus Jezus, na zijn eeuwig trouwverbond, is er opeens iets gebroken in het hart van die twee mensen. Omdat God goed was voor zulke ongehoorzaam. En toen is er iets gebeurd. Toen hebben ze elkaar opnieuw herkend. Er was in hun blikken iets van schuwheid. Iets van onzekerheid. En angst. Zouden wij verder kunnen? Maar onder het woord van de belofte. Onder het bevel uit het paradijs. Heeft Adam opeens de arm om zijn vrouw heen geslagen. En heeft ze naar zich toegetrokken. En hij heeft ze gekust. En hij heeft in haar oor gefluisterd: ik noem je niet langer Manine. Ik noem je Eva, moeder van de levende, betekent dat. Daar zie je het oude perspectief. Daar zie je hoe Adam en nu Eva uit die belovende God, die barmhartige God. Die God die wel straft, maar tegelijk ook zo zegent, dat hij het huwelijk niet terugneemt, maar dat hij het opnieuw leven inblaast. In dat licht heeft Adam gezegd: Eva, we zullen niet sterven, maar leven. Het komt. De redding, het heil, de uitkomst. Onder die belofte zijn ze verder gegaan. Uit het paradijs. Dat wel. Dervende de heerlijkheid van God, maar samengebonden, samen verbonden door de barmhartigheid en door de genade van God in Christus. Dat is groot. Dat geeft ook vele vingerwijzingen en aanwijzingen voor het heden, in deze tijd van ontbinding, deze tijd van scheiding, deze tijd van grote beschaamdheid onder mens. Deze tijd waarbij de mens met al zijn hoogdravende realistische woorden weigert om onder de belofte van God de arm om elkaar heen te slaan. Om onder die zegenende zaligmaker te werken. Te gaan. De mens die het zo goedkoop heeft gemaakt dat zijn antwoord op een levensvraag, want het huwelijk is een geheim, een verborgenheid. Hoe ik dat verder verklaren moet, weet ik niet, maar het is nou eenmaal een verborgenheid. Het huwelijk kun je ergens niet begrijpen. Het huwelijk reikt boven het menselijke uitzicht. Maar hoe hij als antwoord op de vraag: Adam, waar is Eva? Dat hij dan als antwoord kan geven: het klikte niet. Daar zie je de armoede van de wetende, de zichzelf reddende mens, buiten God, buiten Christus. Het klikt niet. En nu, nou met deze klikt het aardig. Wat een ontwaking van deze waarde. Wat een totaal gebrek aan inzicht dat het huwelijk gave van God is. door ons wel verzonden en verbeurd, maar door God opnieuw leven ingeblazen. Onder zijn belofte, onder zijn genade, zijn barmhartigheid. O, wat is dan het spoor van het woord uitgewist in het leven van de volken, in het leven van de mensen onderling? Wat is het allemaal goedkoop geworden? Wat is het huwelijk een vreselijk goedkope aanbieding geworden? Voor een paar rotcenten. Het mag niet veel kosten. Want als het wat kost, dan is het uit. Dan breekt de draad. Wat een geslacht groeit erop zonder rem, zonder enige scrupules, zonder enige innerlijke eerbied en ontzag voor wat God gaf. Daar worden we aan alle kanten mee geconfronteerd. Met de uitleving van de mens der zonde. De mens die niet verder komt in het huwelijk dan de vier muren van zijn huis, van zijn eigen beschouwing. De mens die niet meer wil weten van trouwen. Want stel je voor dat trouw zou meebrengen een stukje offer. Een stukje prijsgeven van jezelf. Dat trouw mee zou brengen. Dat kan ook nog een stukje kruis om op je te nemen. Kan toch niet. Dat wil ik toch niet. Ja. En nou is dat ons zwakke punt. Het zevende gebod zou ik hier willen noemen het zwakke punt. Niet omdat er zo geheimzinnig over gedaan wordt. Niet omdat dat zevende gebod nou zoveel erger is als alle andere geboden. Helemaal niet. Maar omdat het zevende gebod ons ook zo bijzonder radicaal aangaat. Mij en u. Want dat zevende gebod bestrijkt een stuk leven. Let wel. Al die andere geboden ook. Stelen, doodslaan. Noem maar op. Maar dit betreft een stuk van mijn leven. God maakte uit één twee, en die twee, die hoorden bij elkaar. Je zou zeggen, dit is de kleinste cel waaruit alles gevoed wordt en opgebouwd wordt en opgroeit. Als daar de duivel zijn poot tussen heeft en zet, en dat doet hij. Dat doet de duivel. op alle fronten. Daar richt hij zijn aanval zo sterk op, omdat hij weet. Ik zeg het misschien een beetje overdreven, om het duidelijk te maken. Maar hij weet, dat is de cel.
Twee cellen, één.
Daar moet ik kanker verwekken. Geestelijke kanker. Daar moet ik tussenkomen. Daar moet ik alles bij in beweging zetten. Dat moet ik trachten belachelijk te maken. Bespottelijk, ouderwets. Daar moet ik proberen dat zevende gebod, gij zult niet echt breken, moet ik proberen de modder in te trappen. Daar zal ik mijn trawanten, mijn volgelingen toe inspireren. Daarop. Kijk nou eens. De hele filmindustrie draait voor het grootste deel om deze dingen. Anders is er meestal niet zoveel aan. Iets goed. Of het moet vreselijk spannend zijn. Van de oorlog. Of zo. Maar verder. Seks. Vrouwen. Ontbinding van het huwelijk. Leven. Naar het discursieve denken, het uit elkaar rafelende denken van mij. De deur open. Je moet zijn wie je eigenlijk bent. Wel, dat komt dan wel uit wat daar het resultaat van is. Dan zie je de kinderen amper. Die er naartoe stromen in grote getalen. Die zich eraan vergapen. Die al worden gedrenkt. Daarin huwelijk. Dat is, nou ja. Wij met elkaar naar bed gaan. Dat is huwelijk. Liefde. Dat heeft men tot een soort aan de liefde doen. Spreekt men aan de liefde doen. Dat is liefde. Dat betekent dat een bepaald facetje van het huwelijk, of een bepaald facet van het huwelijk. Wat je vooral goed uit moet proberen, want als dat niet precies klopt, ja, dan ben je ook ongelukkig. De duivel. De geest, die heeft alles in ons mee. Want, laat ik maar eerlijk zeggen, wij zijn door de zondeval, ik en u, lage, liederlijke sujetten geworden. Dat zijn we geworden. En dat kleine laagje vernis wat er overheen zit, dat springt er ook zo af. Die boze geest, die houdt elke dag vergadering. Die schrijven, die inspireren. Nou, moet je kijken. Nou, je moet je echt niet denken dat ik nergens van weet, hoor, in die zin. Ik heb overal wel een beetje notitie van genomen. Maar het viel me juist op tweede week op zaterdag in die dikke krant, weet je wel, er stond een artikel dat de Geerlingprijs, meen ik, de literatuurprijs, gestaakt was. Die wordt niet meer uitgereikt. Het was een prijs die ingesteld was door de ouders van een meisje, kunstminnend meisje, een liefhebster van literatuur. Een Jodin,
Joodse familie. Meen ik. En is in een van de kampen omgekomen in de oorlog. En 47 hebben ouders, familie.
Dat fonds ingezet om
elk jaar of eens in de zoveel jaar, dat weet ik niet, een prijs ter beveling te stellen aan Nederlandse schrijver. Afgelopen week was het jaar dat de prijs die werd niet meer uitgereikt. De vunzige schrijverij. Het doodkleine cirkeltje waarin de beroemde schrijver zich beweegt. De gelezen mens. Het totale gebrek aan enig perspectief. Aan enige waarde. Deze mensen zeggen, wij willen de naam van ons kind of de naam van mijn gestorven zuster daar niet langer aan verbinden.
Ja.
Nou ja, ik weet er ook allemaal het rechte niet van. Een klein beetje op de hoogte.
Maar voel je het aan? Hoe overal alles op alles gezet wordt om die bron, om die cel, man, vrouw, om dat te vernietigen.
Want dan gaat het goed. Dan gaat het goed.
Dat zet meer zoden aan de dijk dan een oorlog.
Wist je dat?
Dat zet meer zoden aan de dijk dan een oorlog. Dat vergt veel meer slachtoffers.
Ja, geliefde gemeente, daar staat nou het woord van God. En je moet echt niet denken, in zoverre kennen wij elkaar wel, dacht ik. Dat ik hier een soort Roomse visie tegenwoordig. Die op het huwelijk meer ziet als het mindere.
U moet niet denken dat ik geen oog heb voor de buitengewone gaven die de Heer in het huwelijk geeft. Ik hoop daar nog een keer op terug te komen. Duidelijk. Dat is het niet. Wat ik noem is slechts dit. De bedreiging, de ondergang van alles wat God geeft. En in stand hield. Daarom is het vandaag de dag zo ontzettend noodzakelijk. Niet alleen om voor God onze schuld te belijden. Ook van ons huwelijk. Maar ook om op de noodzaak te wijzen van het huwelijk naar christelijke ordening. Anders sta je straks alleen, jongen, meisje, en ik ben geen profeet hoor, maar ik zeg, je staat straks alleen. Als je niet samen voor die God in Christus buigt, dan ben je alleen. En je eenzaamheid wordt steeds groter. En als er één van jullie voor die Christus buigt en de ander niet, dan is er nu al reeds een schaduw over je leven gevallen. En je mag hem proberen weg te redeneren. Ik daag u uit in de naam van God. Je mag het proberen. Je mag het proberen en zeggen, daar komt het niet op aan. Dat is mijn zaak. Als ik jou maar lief of als ik jou maar mooi of interessant vind. Ik daag u uit om het waar te maken. Om dat waar te maken. Maar het zal je niet lukken. Het zal je niet lukken. En daar ben ik niet blij mee hoor. Dat moet je niet denken. Daar sta ik niet handen wrijvend bij van, ik heb het je gezegd. Ik zeg het met smart in mijn hart. Het zal je niet lukken. Je wordt niet gelukkig. De kiem van de ontbinding is nu al aan het groeien. Nu al. En je zult niet naar elkaar, maar van elkaar groeien. Dat is het oordeel van God. Waar wij buiten de christelijke ordening, buiten het wijzen van het heilig evangelie, onze weg gaan. God verhoede het. God geven dat er een buigen mogen komen voor zijn woord. Niet voor de uiteenrafeling, maar voor samen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoet, samen. Heus, dan ben je mens hoor, dat weet ik wel. Ik kom er nog een keer op terug. Mensen, vol met gebreken. Maar boven alles staat die zaligmaker die zegt, werp al uw bekommernis op mij. Ik help je. En ik maak het in orde. Daarom hoop op hem. Amen.